Wij lezen Matteüs 1, vanaf vers 18, en Johannes 1, de verzen 9 tot en met 14. De geboorte van Jezus Christus was nu aldus. Want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu, haar man, al zo rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, zie, de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zonen Davids, zijt niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken die door de profeet zeggende: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Immanuel, het welk is overgezet zijnde God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had en heette zijn naam Jezus. En dan vervolgens Johannes 1, de verzen 9 tot en met 14. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen, maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit de bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Ik wilde met u nadenken vanmiddag over zondag 6. Zondag 6 van onze catechismus. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. En dat een mens, zelfs zondaar zijnde, niet kon voor anderen betalen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn, opdat hij uit kracht zijner Godheid de last van de toren Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven? Maar wie is deze middelaar, die tegelijk waarachtig God en een waarachtig en rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet gij dat? Uit het heilige evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen, en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden, en ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. Tot zover. Het gaat in deze zondag over Immanuel. Drietal gedachten. Waarom moet hij? De vragen en antwoorden 16 en 17. Wie is hij? Vraag en antwoord 18. En hoe weet gij? Vraag en antwoord 19. Het gaat dus over Emmanuel. Ten eerste, waarom moet hij? Ten tweede, wie is hij? En ten derde, hoe weet gij? Wij hebben al eerder gezien dat de catechismus voor beginnelingen en voor gevorderden in de genade is. Met andere woorden, met het geheim van zalig worden kom je nooit klaar. En dat leer je vooral als je vordert in de genade. Hoe verder je vordert, hoe meer onderwijs je nodig hebt. Ik denk aan Saulus van Tarse. Toen de Heere Jezus hem stilzette, toen vroeg hij: wie zijt gij? Die vraag die komt ook straks aan de orde. Hè? Wie is die middelaar? Niet onbelangrijk om te weten. Als de blindgeborene de ogen zijn geopend, en hij wordt later de tempel uitgeworpen, dan staat de Heere Jezus voor hem. En hij kan al zien, hè? En dan vraagt die blindgeborene: wie is hij, Heere? Opdat ik in hem geloven mag. En dan Maria Magdalena. Heere Jezus heeft haar verlost en uit de drek verhoogd. En ze heeft al een aantal jaren omgang met haar lieve meester. Maar als we haar ontmoeten daar in de hof van Jozef van Arimathea, bij dat lege graf, ontreddend, en zij aangesproken wordt, dan meent zij dat het de hovenier is. Heere, weet u waar ze hem gelegd hebben? Zie je wel? Saulus van Tarse, de blindgeborene, weer iets verder. Maria Magdalena, nog verder op de weg van de genade. En die mensen die hebben altijd vragen. Vragen rondom de Heere Jezus. Vragen waarmee ze verlegen zitten. Vragen die moeten beantwoord worden. Daarom zei de oude dominee Tucker zo treffend: een christen mag zeggen, die mij verlost heeft, die mij verlost en die mij zal verlossen. Begrijp u? Daar kom je nou nooit mee klaar. Met het geheim van de verlossing. Die mij verlost heeft, is gebeurd. Die mij verlost, dat is tegenwoordige tijd. En die mij zal verlossen, dat is toekomende tijd. Levenslang. Nou, dan moet je opletten. Hè? In zondag 6 gaat het over Emmanuel. God met ons. En dat hebben we gezien, hè? In zondag 2 over de ellende. Dat betekende dat je zwerft over de vlakte van het verloren paradijs. Zonder God, zonder hoop. Je hebt geen thuis en je bent niet thuis. En je voelt je nameloos, ellendig, een zwerver op deze wereld. En nu gaat het over Emmanuel. God met ons. En als er dan mensen zijn vanmiddag die God kwijt zijn, voor het eerst of opnieuw, wel, die hebben vragen. Want dat is zo prachtig hier in zondag 6. Hè? Als het gaat over de middelaar. Als het gaat over Immanuel. Als het gaat over God met ons. Dan komen er ineens allemaal vragen. Waarom moet hij? Wie is hij? Hoe weet gij? Zijn er vanmiddag nog mensen in de kerk die ook vragen hebben? Als het over Immanuel gaat. God met ons. Kan dat? Is dat mogelijk? Als je dan weet, hè, dat je diepste ellende daarin bestaat. Dat je God kwijt bent. En dat je niet weet waar je hem zoeken moet. En dat je niet weet waar je hem vinden moet. En dan hoor je toch vanmiddag, deze eerste kerstdag, die wonderschone naam. God met ons. Met ons. Ik tegen hem, dat is de vijandschap van mijn natuur. God met ons. Dan krijg je toch vragen. Dan ga je toch op het puntje van de bank zitten. Dan zeg je, maar hier moet ik het mijne voor weten. Ik wil het naadje van de kous weten. Want het gaat me dunkt toch over het allervoornaamste vanmiddag. God met mij. Zou dat ooit nog kunnen? Ooit kunnen? God met mij. Ik heb er iets van voelen branden in mijn ziel. God torent over mijn ziel. Ik heb er iets van geleerd en het beleden. Naar uw rechtvaardig oordeel tijdelijke. Eeuwig straf verdiende. Dat God je wegwerpt. En nu hoor ik de naam. Immanuel. God met ons. Nu hoor ik zo'n lieflijke naam. Zou de Heer. Nee, dat kan toch niet. Hoe is dat mogelijk? Zou de Heere zich met mij willen verenigen? Zou ik één kunnen worden met God? Zou ik dat grote geluk deelachtig kunnen worden? Zou mijn ziel weer vervuld kunnen worden met hemelse vreugde en met hemelse blijdschap? Zou ik in eer hersteld kunnen worden? Zou dat mogelijk zijn als ik die liefelijke naam Immanuel hoor? Dan krijg je toch vragen, kom. Dan krijg je toch vragen. Dan moet ik weten waarom moet hij zo zijn. En wie is hij dan? En hoe weet ik dat nu precies? Toch. Of maakt het je niks uit? Dat Immanuel verkondigd wordt vanmiddag. God met ons. De zaligheid. Het grootste wat je krijgen kunt. Weer terug in de gemeenschap met God. Maakt je dat dan niks uit? Eeuwige vrede? Maakt je dan niks uit dat je in de naam Immanuel de hel kunt uitlachen en de dood kunt tarten? Maakt je dat dan niks uit? Tuurlijk maakt je dat uit. Dan maakt alles uit, die naam Immanuel. Het verschil tussen hemel en hel, tussen leven en dood. Nou, voel je, zo is die catechismus geprikkeld. Daarom komen al die vragen naar boven. God weer met de mens verzoend. Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? God met ons. Nou, in ieder geval eerst omdat hij tegen zijn eigen kind was. Kijk, kerst heeft natuurlijk altijd iets, ja, vertederends. Het gaat over een klein kindje. In een kribbe. Twee arme ouders. Iets vertederends. Denk erom, hè. Als God zijn zoon daar in die kribbe legt. Dan begint God daar al om zijn eigen kind te verstoten. Denk er goed om. De kribbe is het begin van de hel. De helse zwarte. Toorn van God. Dat het verbrijzelen, het vanmorgen overging. Zie wat er gebeurde. God zendt zijn zoon naar de aarde, maar tegelijkertijd stoot hij hem weg. Want de geboorte van Christus is met recht genoemd, hoort daarbij de vernedering van de Heer Jezus. De vernedering van de Heer Jezus. God met ons. Goed opletten. Dus God haalt zondaren aan. En ondertussen stoot hij zijn eigen kind weg. Of moet ik het zo zeggen? Hij stoot zijn eigen kind weg. En ondertussen trekt hij zondaren aan. Zijn eigen heilig kind stoot hij weg. En dan trekt hij overspelers aan. En dieven en moordenaars en godslasteraars en sabbatschenders en afgodendienaars en leugenaars en roddelaars en die vol zijn van vuile begeerten. Zie je? Immanuel. God met ons. Kijk, God die verzamelt zich een volk dat bestaat uit slechteriken. Uit overtreders van zijn heilige wet. En dat doet hij. Hij haalt ze naar zich toe. Omdat hij zijn eigen kind wegstopt. Immanuel. En begrijp u dat dan de vragen beginnen te komen. Hoe kan dat? Daar moet ik het mijne van weten. Ik moet het geheim vanmiddag weten. Dat moet grond hebben. Dat doet de catechismus. Hè. Waarom moet hij? Wie is hij? Hoe weet gij? Hey, zit er vanmiddag nog zo'n slechterik in de kerk? Door en door slecht. Wat hoor ik? Haalt de Heer Jezus die zondaren naar zich toe? O, wat hebben de fariseeën zich geërgerd. Zij was daar op de grond gespuugd toen ze zeiden, deze ontvang de zondaars en eet met hen. Ja, dat doet hij. Deze Immanuel, hij ontvang de zondaars en hij eet met hen. Hij wil gemeenschap met hen hebben. Nou, maar dan moet ik toch echt weten. Dan moet ik toch echt weten wie deze Immanuel is. Kijk, en dan begint de catechismus de vragen te stellen. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Nou, dat was in zondag 5 al aangetipt. Hè? Aan welke, ja, laat ik het zo zeggen, kwaliteiten de middelaar moest voldoen. En nu wordt dat nader uitgewerkt. Waarom moet hij waarachtig, dat was een echt mens zijn? En een rechtvaardig, dat betekent zonder zonde. Want elk lief babytje dat je ziet liggen in een wieg, is een zondaar voor God. Behalve Immanuel. Die wordt tot zonde gemaakt. Hij is het niet. Hij is rein. Een rechtvaardig mens. Dus het gaat hier eerst over die menselijke natuur. Nou, waarom kan een engel niet verlossen? Een engel heeft wel een ziel, maar die heeft geen lichaam. En als die engel voor mij de schuld zou betalen, dan zou alleen mijn ziel verlost worden en niet mijn lichaam. Dat is maar de helft. Waarom waren die offers van die dieren dan niet genoeg? Er zijn toch wel 10.000, 100.000, miljoenen dieren geofferd onder het Oude Testament. Dat is nooit genoeg. Nooit genoeg. Een dier heeft wel een lichaam, maar geen ziel. Dan zou alleen mijn lichaam verlost worden. En niet mijn ziel. Dan was het ook voor eeuwig verloren. Ook maar de helft. Een waarachtig. Een echt mens. Maar de catechismus die zegt er ons nog wat bij vanmiddag. Omdat de rechtvaardigheid Gods dat vorderde, eiste. Kijk, dat doet de catechismus nou elke keer. Om eigenlijk de focus, als ik het zo mag zeggen, te verleggen. Wij zijn zo bezig met onze zaligheid. Hè? Als je maar gered bent, als je maar niet naar de hel hoeft, mag. Ik zeg nog een keer. In Matthäus 3. Vlucht, ontvlucht de toekomende toorn. Doet het toch, lieve gemeente. Maak er toch haast mee. En we hebben toch vanmorgen gehoord dat het voor ieder uur kan. Voor iedereen. Die toekomende toorn, die afschuwelijke helse vlam, vlucht er toch bij weg. Bij de zonde die scheiding maakt tussen God en je ziel. Vlucht er toch bij weg. Maar, onze catechismus heeft ons al een paar keer geleerd, vergeet niet. Gaat wel om God hoor, in de eerste plaats. Jazeker, de zaligheid is daaraan verbonden, maar gaat wel om God hè. Gods rechtvaardigheid vordert dat. Dat de mens moet betalen. Dus een engel heeft geen lichaam, een dier heeft geen ziel. Maar luister eens. Heeft God tegen de dieren gezegd, ten dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven? Heeft God de engelen verboden om van die boom des kennis des goeds en des kwaads te eten? Nee toch. God is met de mens een verbond aangegaan. God heeft de mens een proefgebod gegeven. En God is zo rechtvaardig, zo eerlijk, dat hij nu ook met de mens afrekent. Hey, weet je wat het is? Als God je onder vier ogen neemt. Dan moet je eens even naar in die binnenkamer van David kijken, als hij gezondigd heeft. Hè? Dan neemt God hem weer apart. Want het moet weer rechtgezet worden. De mens zondigt en de mens moet betalen. Immanuel. Hij is echt mens geworden. Zondeloos mens. Want als dat niet was, dan zou hij eerst voor zichzelf moeten betalen en dan is het geld op. Dat hoor je bij die vijf wijze maagden, hè? Die vijf dwaze maagden die zeggen, geef ons van uw olie. Ja, zeggen ze, dat kan niet. Want als wij ons eigen lampje bijvullen, dan hebben we niks meer over voor jullie. Dus ik kan je niet helpen op je sterbed. En als je God ontmoet, dan kan niemand je helpen. Door die doodsjordaan moet een mens alleen. Dus als je nou eerst voor jezelf moet betalen, dan blijft er niks meer over voor een ander. Maar de Heere Jezus hoeft niets voor zichzelf te betalen. Hij kon zeggen, wie overtuigt mij van zonde? Nou mag ik het dan zo zeggen, het hele saldo staat er nog voor u. Hoor je het nu? Hele saldo, wat ik aan schuld gemaakt heb. Dat staat er nog, de Heere Jezus heeft geen cent voor zichzelf hoeven te gebruiken, want hij hoefde niet voor zichzelf te sterven. Hij deed het voor anderen, hij deed het voor mensen, voor zondaren. Immanuel, kan ik met God verzoend worden? Ja, maar er komt nog een vraag daarboven. Hè. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn, vraagt de catechismus. Ook een wonder. Twee naturen in één persoon. Tegelijk waarachtig en rechtvaardig mens en tegelijk God. Maar waarom dan? Waarom dan? Weet je er iets van, hè? Dat je zonde Gods toorn oproept. En daar kun je niet leven. Kun je niet leven. Ik weet niet hoe ik het zeg. maar heel iets van Gods toorn. Ik geloof dat ieder kind van God ietsje van het vuur van de hel kent. Dat jaag je op. Dat maakt je onrustig. Dan heb je een benauwd geweten, een benauwd gemoed. Daar kun je niet mee leven. En daar kun je niet mee sterven. En daar kun je niet onderuit komen. Want dat kan geen mens. Laat staan dat die schrikkelijke toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen zou moeten worden. Dat kan niet. Dat kan alleen God. Opdat hij, uit kracht van zijn godheid, de last van de toorn van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen. Dus daar ligt Emmanuel in de kribbe. En het eerste wat God doet, dat is, hij begint zijn kind te verstoten. En dat gebeurt steeds meer, steeds dieper. En hoe zou dat kind het nu redden? Als zijn goddelijke natuur hem niet ondersteunde. Maar dat betekent tegelijkertijd, wat probeer je wel eens over na te denken. De Heer Jezus heeft het als mens volgehouden tot het laatste toe. Het laatste toe. Maar dat betekent ook dat hij dat lijden helemaal geleden heeft. Omdat zijn godheid hem ondersteunen. Kijk, twee dingen wil ik daarvan zeggen. Eén, dat lijden van de Heer Jezus, dat is zo onnoemelijk. Dat kunnen wij niet peilen. Omdat hij de laatste druppel heeft leeggedronken en heeft kunnen leegdrinken. Maar zou je hem dan ook niet aanbidden? In die bewonderenswaardige eeuwige liefde tot mij, verdommelijk zondaar, dat hij dat wilde doen. Zou je er niet vanmiddag uitroepen, Emmanuel, wat heb ik hem lief. Wat heb ik hem lief. Dat hij nu zo de toren van Gods gramschap tot het laatste toe heeft gedragen om mij. Ervan te verlossen. Emmanuel. Hij zegt, er blijft niks voor je om. Om aan een toren. Dragen. De last staat. Last. Weet je wat de Heer Jezus zegt? Komt allen tot mij. Die vermoeid en belast bent. En ik zal u rust geven. Kom maar. En dan gebruikt het de Heer Jezus een beeld van een os. En die heeft zo'n dubbel span op zijn nek. En dan komt er maar onder. Dan draagt hij het. En dan mag je mee. Onder zijn vleugels. En dan heb je geen last te dragen. Maar hij heeft alles gedaan. Emmanuel. Waarom moet hij? Onze tweede gedachte. Wie is hij? Want dat vraagt de catechismus aan ons. Hè? Maar wie is deze middelaar? Voel het verlangen? Ik hoop dat dat vanmiddag ook in u en in mijn hart is. Een diepe verlangen. Maar wie is hij? Als er dan zo'n middelaar is, wie is hij? Waar kan ik hem vinden? Die blindgeborene, wie is hij? Ben je de blind voor? Maar wat is dat toch een diep verlangen naar hem, die middelaar. Voelt u ook de nood die daarin doorklinkt? Ik moet hem hebben. Ik kan niet rusten. Rusteloos op zoek naar die parel van grote waarde. Maar ik kan niet zonder hem leven. En ik kan niet zonder hem sterven. Maar wie is hij? Het moet ervan komen in mijn leven. Ik moet hem vinden. Het moet goed zijn tussen God en tussen mijn ziel. Kijk, in deze vraag
Zie je zo het verschil tussen algemene en bijzondere overtuiging van zonde? Ik denk dat we allemaal wel eens overtuiging van zonde hebben. Allemaal dat je wel eens nadenkt over je dood en dat je bang bent om te sterven. Allemaal dat je wel eens denkt, dat had ik anders moeten doen. Als je ouder wordt, dan kijk je terug in je leven en je dat anders had moeten. Maar dan blijft het daar vaak bij. Of net als Kain, dat je te trots bent om het te belijden. Of net als Saul, dat je gedreven wordt door de wanhoop naar de eeuwige duisternis. Maar zaligmakende overtuiging kan niet rusten voordat het goed is. Maar wie is hij? Het ging toch over Immanuel? Over dat machtige wonder dat je zonden vergeven zijn. En dat er weer vrede is met God en gemeenschap is met God. Maar wie is hij? Ik moet hem hebben. Waar kan ik hem zoeken? Waar kan ik hem vinden? Waar kan ik hem krijgen? Maar wie is hij? Nu kan niemand iets aannemen zonder dat het hem van de hemel gegeven is. Eerlijk is eerlijk. Kijk, je kunt natuurlijk zo wel wat grijpen, je wijs maken, maar dan heb je nog niks. Sommigen zeggen ook van, je mag de Heer Jezus niet stelen. Nou, ik kan in ieder geval u vanmiddag geruststellen. U en ik kunnen de Heer Jezus niet stelen. Kan niet. Maar kijk maar. Ik heb de catechismus gelukkig mee. En de Bijbel trouwens ook. Moet je letten wat antwoord 18 zegt. Onze Heere Jezus Christus. Die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking. En tot een volkomen verlossing geschonken is. Nou, dat kun je hem dus ook niet stelen. Kun je hem ook niet stelen. Net als vanmorgen. Al den volken kun je hem niet stelen. Als je hem door genade aanneemt, heb je hem niet gestolen. Want hij is geschonken in de belofte van het evangelie. En dat woordje wat hier gebruikt wordt, dat betekent is hetzelfde als aanbieden. Aanbieden en schenken, dat is in het oud-Nederlands hetzelfde. Dus als God iets schenkt, dan heeft hij het aangeboden. Als hij het aanbiedt, dan schenkt hij het. Dan heb je het toch in zekere zin. En ik heb dat beeld vaker gebruikt als ik bij u kom. En u vraagt, dominee, wilt u koffie? Dan zeg ik, alstublieft. En u zet het er neer. Dan heb ik het toch. Tuurlijk moet ik het nog opdrinken. Natuurlijk is het vreselijk brutaal om het te laten staan. Maar dan heb ik het toch. Dus allen die onder het aanbod van de genade leven, hij is gekomen tot het zijne, die kunnen de Heere Jezus niet stelen. Je kunt geen dief zijn in deze, want hij is ons geschonken, onze Heere Jezus Christus, geschonken. Deze wat? Geschonken. Gegeven. Vandaar ook. Dat het antwoord begint met onze Heere Jezus Christus. Ik zal één tekst noemen uit Johannes 6. De Heere Jezus zegt daar, mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Dan spreekt hij de Joden aan, alsjeblieft, hij deelt het uit. Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Zoals vroeger, hè? God de Vader in zijn trouwe zorg elke dag zijn volk dat manna gaf in de woestijn. Elke dag. Dan zegt de Heer Jezus, zo geeft hij nu aan u dat ware brood uit de hemel. Want, zegt de Heer Jezus, het brood Gods is hij, die uit de hemel nederdaalt en die, we horen, en die aan de wereld het leven geeft. Nog ruimer. Dus mijn Vader geeft u Joden dat ware brood uit de hemel. En het brood Gods, dat is Hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld. Ah, dominee, ik ben maar een werelds mens. Dat zeggen sommigen van u wel eens. Zeg, ik ben maar een werelds mens. Nou, dat is mooi. De Heere Jezus geeft aan de wereld het leven. Aan de wereld het leven. Geschonken. Onze Heere Jezus Christus. Maar goed, nu kan het zijn dat je nog wel brood thuis hebt liggen en er helemaal niet aan gedacht hebt. En dat wordt hard en dat beschimmelt. Nu wordt de Heere Jezus nooit hard. Maar ik wil maar zeggen, u kunt dat brood laten liggen. Omdat u geen honger heeft. Maar u kunt vanmiddag niet zeggen, Hij is niet van mij. Weet je, als God vanmiddag je ogen opent door het geloof en wat hier staat. Ja, dan mag je uitroepen, Hij is de mijne. En ik ben de zijne, echt waar. Als God je laat zien dat Hij in de belofte zijn Zoon gezonden heeft, geschonken heeft, onze Heere Jezus Christus. Dan zegt het geloof, Hij is de mijne en ik ben de zijne. En dan ben je eruit, gemeente. Dan ben je eruit. Als je dit mag zien, dat Hij de Heere Jezus geschonken heeft. Ah, wij waren nog niet eens geboren. Hij is ons altijd voor. Dat die zaligheid klaar ligt. Dan ben je zo verwonderd dat je dat ziet in het evangelie. Hè? Maar dat gaan we zo meteen zien. En waaruit weet je dat? De Heere Jezus openbaart zich altijd vanuit dat woord. En daarom zegt die rotduivel. Jongens, hou die Bijbel dicht. Hou die Bijbel dicht. Want de duivel weet het, als je niet uit de Bijbel leest, dan openbaart de Heere Jezus zich ook niet. Maar als Hij toch geopenbaard wordt vanuit de Bijbel, als je dat toch ziet, als je er ligt te tobben in je ellende, in je nood, Immanuel, hoe kan het toch ooit? Onze Heere Jezus Christus, die ons geschonken is, als je dat ziet, Hij is de mijne en ik de zijne. Dat ben je eruit. Schuld van je geweten weg. De last van je schouders. Dan is er vrede elke keer weer opnieuw. En dan moet je zien. Wat voor een volkomen Immanuel. Echt. Want kijk, zijn drie ambten worden genoemd. Hè? Wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking. Wijsheid? Ja, ik weet niet hoe het moet. Rechtvaardig? Nee, dat ben ik niet. Heilig? Een en al zonde en smet. Wat is de Heere Jezus dan gepast? Hè? Alles in Hem. Echt waar. Het middel ter genezing gegeven. Echt waar. Wat staat er? Tot een volkomen verlossing. Ik geloof dat dat ook nog betekent. Over dood en graf heen. Dat je straks ook nog een nieuw lichaam krijgt. Helemaal. Compleet. Volkomen. Naar lichaam en ziel. Door de Heere Jezus. Verlost. 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 Alles in die dierbare Immanuel. Het is alles door het geloof en uit het geloof. En als je Hem ziet, ja, dan zeg je beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon van de mensenkinderen ver, ver te boven, toch? En nu heb ik nog een vraag, hè. Want als Immanuel op de voorgrond treedt, dan krijg je allemaal vragen. Je wil meer van hem weten, toch? Dat is ook zo'n kenmerk, hè. Als je echt iets van Immanuel hebt gezien en geleerd, dan wil je meer van hem weten. Zo wonderlijk. Je raakt nooit op hem uitgekeken. Dat geldt voor een moeder, hè. Als ze haar kindje in haar armen heeft, die moeder kan uren naar dat kind kijken. En ze is nooit beu, nooit beu. En dan gaat het door erheen. He. Oh, wat is haar kind toch de schoonste en de liefste toch. Nou, je zal, als je Emmanuel hebt gezien. He, en je hebt hem zo in je armen. Dan kun je uren staren op hem. Wat is hij schoon, wat is hij schoon. Wat is hij beminnelijk, wat is hij beminnelijk. Dan heb je niks nodig van wat de wereld te bieden heeft. Echt niet. Hij gaat al het schoon van de mensen ver te boven. Is wat. Als je straks op je sterfbedje ligt. En je ziet zo Emmanuel voor je. En je overpijnst hem, je overdenkt hem. Dan zie je geen dood. Dan zie je geen hel. Dan zie je geen duivel. Dan denk je niet wat je achter moet laten. Dan zie je alleen maar Emmanuel. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Zal het schoonste lied van een koning zingen. En dat zal wat zijn. Die volkomen verlossing straks. Als de eeuwigheid aanbreekt. Dat ik nooit meer gestoord zal worden. In dat zien op Emmanuel. Heb je er nog geen zin in vanmiddag? Heb je geen verlangen ernaar? Naar Emmanuel. Om hem straks eeuwig te zien, is een schoonheid. Ik heb er hier maar een speldenknopje van gezien. Hier kwamen de donkere wolken van de aanvechtingen. Hier heb ik uitgeschreeuwd, ze zoeken mijn ziel. En ze haten me, ik word achtervolgd. Maar daar geen vijand meer, alleen Emmanuel. God met ons, eeuwig stamelen, eeuwig juichen, eeuwig kerstfeest. Daar in de hemel. Maar dan moet ik wel weten. Hoe weet je dat? Sommigen zeggen, je hoeft het niet te weten. Maar de catechisme zegt, hoe weet je dat? Waaruit weet je dat? Wie heeft je dat verteld? Ik kan je wel wat vertellen. Maar daar kun je het niet mee doen als je gaat sterven. Een ander kan je wel wat zeggen. Daar kun je het ook niet mee doen. Waaruit weet gij dat? De bron van informatie moet betrouwbaar zijn. Ja, dat is glashelder. Voor de allerbelangrijkste dingen moet je het echt wel zeker weten. Zeker weten. Je kunt dan kijken, neem Wikipedia bijvoorbeeld. Hè? Iedereen kan er een artikel op schrijven. Ik vind dat niet zo betrouwbaar. Hè? Je kunt natuurlijk Google en je typt wat in. Maar wie zegt dat waar is? De een of andere amateuronderzoeker. Hè, die meent zijn bevindingen daarop te moeten schrijven. Waaruit weet gij dat? Waaruit weet gij dat? Uit het heilig evangelie. Het wel God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard. Ah, daar hebben we het vanmorgen over gehad, kinderen. Weet je nog van dat cadeautje op jouw verjaardag? Er zat een papiertje omheen. Een papiertje omheen. Wisten Adam en Eva dat er een middelaar was? Nee. Wisten die hoe ze met God verzoend moesten worden? Nee. Weet jij het? Met een papiertje omheen. En wat doet God nu? Zegt Adam, kom eens hier. En dan gaat God het papiertje eraf halen. En dan gaat hij dat geweldige cadeau. Dat alles overtreffende geschenk uitpakken. En als je daar zo kijkt, dat ze bij onze congregatie, die allemaal die kijken op wat zit er nou in. En dan vang je een glimp op. Adam en Eva, die hebben een glimp opgevangen van het allerschoonste geschenk. Maar Eva was er zo vol van. Toen haar oudste geboren werd. Toen zei ze, ik heb een man van de Heere gekregen. Dit is hem, Emmanuel. Maar hij was het niet. Maar goed, ik denk, was ik er maar zo vol van. Net als Eva. Oh, daar is hij al. Zo sterk was haar verlangen. Naar de komst van Emmanuel. Dus God heeft dat zelf eerst geopenbaard. Kon ook niemand anders doen. Want toen God het allemaal uitgedacht heeft, toen was hij alleen. Toen was er niemand. En trouwens, wij zijn veel te dom om de Heere te kunnen begrijpen. Dus God gaat dat zelf eerst openbaren. Bekendmaken. Dat Latijnse woordje wat hier gebruikt wordt, dat mag je ook wel vertalen met blootleggen. Blootleggen. En dan moet je maar denken, net als die mensen die in die oudheidkunde in de archeologie zitten. Zitten soms te graven midden in de stad Utrecht. Dan denk ik zo, daar zijn een paar stenen uit 1600, daar heb een kasteel gestaan. En dan theelepeltje met zand halen ze weg. Want je wil niks beschadigen van die dingen uit de oudheid. Dat is blootleggen. Dat doet de Heer altijd zo voorzichtig, hè. Openbaart hij de Heer Jezus en onderwijst hij zijn kinderen meer en meer in dat geheim. Maar lees maar mee met mij en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen. Verkondigen. Het staat eigenlijk in het Latijn uitbreiden. Zie je wat God doet? God breidt het uit. Dan moet je nog maar denken, kinderen, hè, dus dat cadeau wordt uitgepakt en dan eerst gaat er een stuk papier af en dan zie je al iets. Hè. En je hoopt natuurlijk dat het is, want je hebt al lang door de etalage van de speelgoedwinkel gekeken of al lang op internet gekeken en je weet precies hoe dat cadeau eruit ziet. En dan zie je iets geels en zo was het ook op internet en dan hoop je natuurlijk. Maar God gaat het uitbreiden. Want het hele papier dat moet er vanaf. Dat moet er helemaal vanaf. Dus door de verkondiging van de heilige patriarchen en profeten. Dus God heeft die mannen gebruikt om meer van de Heer Jezus te laten zien. Nog lang niet alles. Maar meer van de Heer Jezus laten zien. Dat is nou het Oude Testament. Als je zo het Oude Testament leest van Genesis tot Maleachi, dan wordt het steeds duidelijker wie de Heere Jezus is. En dan gaat een stukje papier weg en dan zie je ook al een stukje plaatje op de doos. Dat staat hier ook. God gebruikte plaatjes in het Oude Testament. En door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden schetsen. In hoofdtrekken ontwerpen, staat er. Dus dan werd er een dier geslacht. En dat bloed werd opgevangen. En dat dier dat werd geofferd. Maar dat was zo al in een hoofdlijn geschetst. Hoe het met de Heer Jezus zou gaan. En dan komt het allermooiste. Allermooiste en ten laatste door zijn eigen enig geboren zoon vervuld. Weet je welk woordje er in het Latijn staat? Wat hier vertaald is met vervuld. Complete fit. Complete fit. Welk woordje hoor ik daarin? Compleet. Toch. Als de Heer Jezus er is, dan is het compleet. Dan is het af. Duidelijker kan het niet. Het papiertje is er helemaal af. Zie het cadeau wat je gekregen hebt. Onze Heere Jezus Christus. Oh, die namen die komen in de toekomst nog wel aan de orde. Maar het papier is er helemaal af. Nu Jezus geboren is. Nu Jezus geleden heeft. Nu Jezus gestorven is. Nu hij opgestaan is, opgevaren aan de rechterhand. Hier zien we de volkomen zaligmaker. Zo duidelijk. Zo heerlijk. In het Nieuwe Testament geopenbaard. Duidelijker kan het niet. Het is compleet. Het is af. Het is duidelijk, helder, glashelder, vervuld, compleet. Wat dan? Het woord Gods is compleet. Er hoeft niks meer bij. Dat mag gaan zeggen, die Bijbel is zo onduidelijk. Wel, nee. Die Bijbel is compleet. In de Bijbel is alles gezegd over de Heere Jezus, wat over hem gezegd moest worden om Emmanuel te zijn. God met ons. Ja, wat blijft dan over? Hè? Weet je nog hoe ik begon? De catechismus is voor beginnelingen. Jezus, dat ik ziende mag worden. En voor gevorderden, David in Psalm 119, ontdek mijn ogen, dat ik aanschouw de wonderen van uw wet. met het woordje wet bedoelt hij de Bijbel, het woord. De Heere Jezus, voor ons, op onze bank, op onze schoot. Heere, ontdek mijn ogen, dat ik aanschouw de wonderen. En als dan de Heere Jezus zich openbaart in die Bijbel, dan kun je niet ophouden met lezen. Zo schoon, totdat ik hem niet meer zie. En dan roep ik weer, ontdek mijn ogen. Opdat ik aanschouw de wonderen van uw wet. Eén keer, lieve kinderen van God, nog één keer. Kom een dag en dan worden we wakker aan de overzijde. En dan zien we in heel zijn schoonheid, zoals hij is. En dan gaat de zon nooit weer op.